Goedenavond, gemeente. De kijker laat u van harte welkom in deze dienst. Ook degene die meeluistert aan de kerktelefoon of via internet. Onze eigen predikant gaat voor, dominee Floor. Voor de preek in collecte, te weten de dankdagcollecte. Een collecte die bestemd is voor de kerk en die wordt ook van harte aanbevolen. We zingen, omdat er geen verdere mededelingen zijn, psalm 107 vers 1. En namens de kijkerraad een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten met elkaar te zingen van psalm 72 en daarvan het 8e en het 9e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen, dag bij dag. En ook het 9e, de stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw in, eeuw uit, het nageslacht zijn grootheid zingen. Psalm 72, de versen 8 en 9 zingen wij. Gemeente, wij doen ook in gemeenschap met de Nederlandse kerken belijdenis van ons geloof met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij van Psalm 104 en daarvan het zevende vers. Het is God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drenkt, de regen geeft uit zijn hoge zalen en vruchtbaarheid doet zweven in de dalen. 104 vers 7, na de geloofsbelijdenis van artikel 13. Dat handelt over de voorzienigheid van God. En ieder spreekt met mij in zijn hart. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven, maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn beschikking. Toch is God niet de auteur van de zonde, nog heeft hij er schuld aan, want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En wat hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan. Maar wij aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. We stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn, om alleen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, wanneer wij door leren verstaan dat ons niets bij toeval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader. Hij waakt over ons met vaderlijke zorg, terwijl hij zo over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd, want ze zijn alle geteld, ook niet één vogeltje op de aarde kan vallen zonder de wil van onze Vader. Hierop verlaten wij ons, omdat wij weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt, die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. En hierom verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, eeuwige en getrouwe God, Vader ook van onze Heer Jezus. We komen ook op deze avond u hartelijk dank zeggen dat we zo midden in de week ook in uw huis kunnen zijn en mogen zijn. Omdat ook deze dag is afgezonderd van de andere dagen. Omdat het dankdag is voor gewassen arbeid. Danken voor alles wat u ons hebt geschonken en gegeven, ook in de afgelopen periode. We staan er misschien lang niet altijd stil bij, maar juist zo'n dag, Heere, doet ons herinneren dat we afhankelijk zijn van u. Want wij kunnen die vrucht van de aardbodem niet geven, opdat wij zo ons voedsel hebben. Het is allemaal afhankelijk van u. Dat mochten we ook met elkaar belijden. En dat u ook zorgt met een vaderlijke zorg. Ja, dat niet één haar, want ze zijn alle geteld, van ons hoofd vallen kan. Ja, dat u, Heere, voor ons zorgt tot op dit ogenblik. In het voedsel dat we mogen hebben, in het werk dat we hebben mogen ontvangen. In de dingen die we mogen doen. In alles wat we van u hebben gekregen. Heb dank daarvoor. En nu mogen we daarbij stilstaan, ook Heere, vanuit uw woord, wat u ons ook opdraagt. Waarin u ons ook wilt aansporen, ons leven wil vernieuwen. Als we uw woord lezen, laat dat met kracht ook naar ons toekomen, dat het ons niet onberoerd laat. Maar dat we de opdrachten vanuit uw woord ook ter harte zullen nemen. En geef daarbij ook de werking van uw Heilige Geest. Opdat we zo ook, Heere, naar uw woord gehoorzaam zullen zijn. En dat we ook u leren danken met heel ons hart, met heel onze zielen, met al onze krachten. Geef ons zo een gezegende dienst tot eer en glorie van uw naam. Want u komt alle dank en alle lof toe. Maar ook, Heere, bidden we voor hen die uw woord ook uitdragen, elders in ons land. Waar ook, Heere, mensen samenkomen om u te danken. En nou leven wij wel in een welvaartsstaat. En we hebben zoveel. En we vinden het zo gewoon. En daarom is het ook, Heere, dat er vernieuwing nodig is om het ons weer te doen beseffen dat we van u in alle dingen afhankelijk zijn. Wil dan uw koninkrijk uitbreiden en dat het besef weer zal groeien. Dat we op u zijn aangewezen en dat het niet is uit onze eigen kracht, maar enkel en alleen uit u. En Heere, dan mogen we u dit vragen wel in het besef, met ootmoed, dat wij het niet verdienen. Dan hebben we ook te belijden dat we nergens recht op hebben. Terwijl we vaak zo als rechthebbende mensen rondlopen. Ik wil dit en ik wil dat. En we zijn er misschien mee bezig om ons hele leven daarin in te richten. Maar u wilt ons toch op onze plaats zetten en ons laten zien. Ook deze avond, je hebt nergens recht op. Je hebt een leven van genade. Hou je handen maar op. Opdat ik ze kan vullen. En ik zal ze vullen in rijke mate. En Heere, dan danken we u voor uw woord en voor uw evangelie. Maar zie ons dan ook aan in de genade en in de liefde van uw Zoon, Jezus Christus. Die al de heerlijkheid die hij bij u had, heeft afgelegd. Om ons in alles gelijk te worden, ja, om onze zonden en schuld op zich te nemen. En om die ook weg te dragen, opdat er voor ons ruimte zou zijn. Opdat we ook, Heere, weer kunnen delen in het eeuwig zalig leven wat u voor ogen stelt. Wij bidden u, Heere, voor allen die niet naar de kerk konden komen vanwege ouderdom, ziekte, chronische vermoeidheid of andere kwalen. Of ook, Heere, dat er andere dingen een rol speelden waarin het niet mogelijk was om hier aanwezig te zijn. Maar ze zijn misschien met ons ook verbonden via internet, kerkradio. Heere, zegen hen op de plaats waar ze zijn. Geef hen ook een goede dienst als ze meeluisteren. Zich toch verbonden mogen weten met ons als gemeente. Zo leggen we deze dienst in uw handen en hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees eerst met u uit Nehemia. Nehemia 7, vers 1 tot en met 4. Nehemia 7, vers 1 tot en met 4. Het is een beetje nodig om ook de achtergrond van de psalm die we behandelen. Psalm 147, en dat zal ik daarna lezen. Dus nu eerst Nehemia 7, vers 1 tot en met 4. En daarna de psalmen. Psalm 147. Het gebeurde toen de muur herbouwd was, namelijk van Jeruzalem, dat ik Nehemia de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. En toen gaf ik met betrekking tot Jeruzalem een bevel aan Hanani, mijn broer, en Hanania, de bevelhebber van de burcht. Want hij was een betrouwbaar man en godvrezender dan velen. Ik zei tegen hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt. En terwijl de wachters nog in dienst zijn, moeten ze de deuren sluiten en vergrendelt u ze dan. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost en ieder tegenover zijn eigen huis. De stad was wijd uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk in. En er waren geen huizen gebouwd. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede uit Psalm 147. Halleluja! Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen. Want dat is lieflijk. Hem past een lofzang. De Heere bouwt Jeruzalem weer op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun leed. Hij telt het aantal sterren en noemt ze allebei hun naam. Onze Heeren is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. De Heere houdt de zachtmoedige staande. De goddeloze vernedert hij tot de grond toe. Zing voor de Heeren een beurtzang met dankzegging. Zing psalmen voor onze God met de harp, die de hemel met wolken bedekt en die de aarde van regen voorziet, die het gras op de bergen doet groeien, die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven wanneer ze roepen. Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard en hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. De Heere is goedgezind voor wie hem vrezen en op zijn goede tierenheid hopen. Jeruzalem, roem de Heere. Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij doet in uw gebied vrede heersen. Hij verzadigt u met het beste van de tarwe. Hij zendt zijn bevel naar de aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol en hij strooit rijp uit als as. Hij werpt zijn as, zijn ijs als stukken. Wie is bestand tegen zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet dat alles smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren stromen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Zo heeft hij voor hen geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Halleluja! Tot zover de tweede schriftlezing. Gemeente, de teksten ook voor deze avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 147. En daarvan de versen 13 tot en met 14. Jeruzalem, roem de Heere. Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij doet in uw gebied vrede heersen. Hij verzadigt u met het beste van de tarwe. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden, zoals u reeds ook is meegedeeld. Van harte aanbevolen en zeker natuurlijk ook de dankdagcollecte. U hebt wat dat betreft in het verleden ons ook nooit beschaamd doen staan en we hopen dat u uit dankbaarheid ten diepste naar de Heere God toe toch ook het nodige weet af te staan van uzelf. Als een tiende misschien van uw vermogen, bij wijze van spreken dan. Hè? Maar we hopen dat daar ook goed wordt gegeven en de Heere weet wat u kunt missen. Van harte aanbevolen. Wij zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 147 en daarvan de versen 1, 6 en 7. 147, 1, 6 en 7. Gemeente, Jeruzalem, prijs de Heere. Sion, loof uw God. God eist voor zijn weldaden geen grote offers of kostbare juwelen, die veel hebben gekost. Ja, hij vraagt daarvoor slechts een makkelijk werkje, namelijk lof en dank, waaraan geen moeite of kosten zijn verbonden. En daarom is het ook een grote schande, als we ons tenminste konden schamen, dat men ons in deze psalm eerst tot dankzegging moet aanzetten als luiaards en opwekken als slapers. Bovendien moet deze psalm ook nog al de weldaden optellen en uitmeten en ons voor ogen houden voordat we die zelf opmerken. We worden er toch alle dagen mee overspoeld en overstroomd. Ze worden door ons onophoudelijk gebruikt en we leven er toch van. Zodoende hebben we redenen genoeg onszelf aan te sporen en te vermanen. En ook zonder deze psalm eraan herinnerd te worden om God te loven en te danken. Door de weldaden zelf bewogen, uitgelokt en aangespoord. Maar er komt niets van terecht. Men moet er ons met alle macht toe aanzetten en opwekken dat wij de Heere zullen loven en prijzen. En bovendien moet het woord voor ons voorgekauwd en in onze monden gestopt worden, zoals in deze psalm gebeurt. En nog wil onze smerige boef, dus ons zondig lichaam, er niet aan om dit lichte, blije, vrolijke werkje en mooie godsdienstje te verrichten. Bah, wat is dat voor een schaamteloosheid, dat wij niet schrikken of blozen als wij één versje lezen of horen uit deze of uit een andere psalm. Gemeente, u begrijpt, het zijn niet mijn woorden. Het zijn woorden die ik tegenkwam bij de uitleg van Luther over deze psalm. Ja, Luther is een emotioneel mens, dat weten we. Maar hij heeft wel gelijk, als hij hier misschien een op wat scherpe toon ons ertoe wil aanzetten om deze eenvoudige zaak, dit makkelijke werkje, zoals hij dat noemt, te doen. En God te loven en de Heere te prijzen. Als we inderdaad mensen zien die God loven en God prijzen, ja, dan vinden we dat soms al gauw, nuchter als we zijn, overdreven. We worden dan soms al gauw apart gevonden. Het is of te emotioneel, of te uitbundig, of ver buiten onze normen en onze gewoonten. En we kijken meewarig naar mensen die vol enthousiasme God eren, prijzen en aanbidden. Dat doe je toch niet zo? En zeker, ik zal de laatste zijn die alleen maar naar het uiterlijke wil kijken. Daar aanbidding ook in diepe ootmoed en stilte gedaan kan worden in de binnenkamer. Doen we dat trouwens ook, van tijd tot tijd? Dat wij ook tijd en ruimte maken in de studeerkamer, in de werkkamer, in de slaapkamer. Noem maar op, ik weet niet wat uw of jouw plekje is, waarmee je samen met de Heere God wil zijn en ook Hem danken, loven, prijzen, zoals onze tekst ook Jeruzalem oproept om de Heere te loven en te prijzen. Dit makkelijke werkje, zoals Luther zegt, zo eenvoudig. We hoeven daar niet grote bedragen voor neer te leggen voor onze God. Hij vraagt enkel en alleen maar lof en dank. Daarom zijn we bij elkaar. Pas geleden zag ik een uitzending van de christelijke familiezender Family 7 en keek ik naar een Amerikaans programma waar jongeren met elkaar aan het wedijveren waren in een wedstrijd om allerlei bijbelgedeelten uit hun hoofd te leren en te kennen en dat voor het publiek ook op te zeggen. Ze moesten ook vertellen wat ze vonden van de teksten of wat ze te betekenen hadden. En vol passie en overtuiging vertelden jongeren, 16, 17, 18 jaar, dat God voor hen op de eerste plaats staat. En dan kregen ze een tekst zomaar op. Ik noem er even wat, bijvoorbeeld Deuteronomium 5, vers 2 tot en met 6. En dan zaten ze even in diepe concentratie. En ineens kwam dat hele stuk uit hun hoofd, konden ze zo opzeggen. Hadden ze geleerd. Aan een van de meisjes werd gevraagd, hoe heb je dat nou geleerd? Nou, zei ze, als ik aan het leren ben, bijbelgedeeltes uit mijn hoofd, dan maak ik daar een lied van. Zo kan ik het veel beter onthouden. Nou, het is voor mij maar even ook een voorbeeld dat ons ook iets laat zien van de passie en de bewogenheid om God echt te willen dienen. Want zo'n levenshouding, dat kan natuurlijk ook iets getuigen van, Heere God, u staat bij mij op de eerste plaats. Hoe is dat nou bij ons? Bij mij? Moeten we dat soms ook niet zeggen dat wij soms zo druk zijn met allerlei andere zaken, dat we er soms weinig, te weinig aan toekomen. Dat mogen we dan ook belijden voor de Heere. En dat neemt niet weg dat het ook goed is dat wij juist hier in de kerk zijn om ook stil te staan bij de lof en de prijs aan onze goede God. En God wil ons daartoe aansporen. Hier wordt Jeruzalem aangeroepen. Jeruzalem. En eigenlijk ook wel met de lieflijke naam Sion. Daar klinkt iets teers in door. Daar klinkt ook iets het hart van God in door. Jeruzalem. Gouden stad. En de inwoners. Sion. Ik heb jullie wat te zeggen. En om deze psalm dan ook een beetje te begrijpen, heb ik niet voor niets ook gelezen uit Nehemia. Want het is hoogstwaarschijnlijk dat dit lied ook gedicht is in de 5e en de 6e eeuw voor Christus. Toen ook eerst ook de tempel werd gebouwd, opgebouwd, nadat die ook zodanig verwoest was dat er niets meer van over was. In 457 is die tempelbouw dan ook helemaal voltooid. En vervolgens was daar wel de tempel opgebouwd, maar de rest van Jeruzalem lag allemaal nog in puin en de muren, die waren ook nog helemaal niet opgebouwd. En als Nehemia het dan ook allemaal komt bekijken en hij ziet daar de gevallen muren van Jeruzalem, dan heeft hij daar pijn van. Maar dan krijgt hij ook, en daar zit ook de drijving van Gods geest in het hart van Nehemia achter, om ook Jeruzalem weer op te bouwen. En zal hij dan Jeruzalem opbouwen? Nee, zegt deze psalm. De Heere bouwt Jeruzalem weer op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen die in de Babylonische ballingschap terecht zijn gekomen. Maar hij brengt ze weer terug. Iets in onze tijd beleven wij iets dergelijks. Als we ook zien dat Israël, Jeruzalem en het land ook weer wordt opgebouwd nadat het jaren en eeuwen dor en een doods land is geweest. Maar het wordt weer opgebouwd. Maar daarachter is het dat de Heere het doet. En God, dat zegt deze psalm ook, die kijkt om naar degene die verwond zijn, die geslagen zijn, die een gebroken hart hebben. Nou, en daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Zou je niet gebroken zijn als je zo je stad in puin ziet liggen? Als je de gevolgen ziet van de verwoestingen. Wij kunnen er onze voorstelling van maken. Als we kijken naar wat er in Syrië is gebeurd. Die beelden zijn allemaal langsgekomen. Zien we iets van die verwoeste steden. Zo was het ook met Jeruzalem. Maar de Heere gaat het weer opbouwen. En allen die verwond en geslagen zijn. Die ballingen. Mensen die het moeilijk hebben. Die met een gebroken hart zitten. Hij geneest. Hij verbindt. En dat is ook een aansporing voor ons. Ook als we dan dankdag hebben. En we zitten toch met een gebroken hart in de kerk. En we zitten toch in de kerk met vragen. En we hebben toch die waarom-vraag op de lippen. En dat u bij uzelf ook zegt, ik zit hier wel. Maar het is soms zo moeilijk. Ik heb geen werk. Al een lange tijd niet. Ik ben overspannen. Ik heb een burn-out gehad. En het is allemaal zo moeilijk. In allerlei opzichten. In mijn huisgezin. In de vragen die zich voordoen. Moet u nu komen om te zeggen, loof de Heere, dank de Heere. Nou, de Heere spoort u aan, maar wel ook met die belofte erbij. Ik wil je genezen, ik wil je helen, ik ken je situatie en je omstandigheid waarin je verkeert. Denk maar veel ook aan mij. Denk aan wie ik ben. En dan komt het naar voren. De grootheid van de Heere. Hij is een schepper die de sterren telt. Nou, er zijn miljoenen sterren. En hij geeft ze een naam. Als wij een planeet ontdekken, geven we ook een naam. Maar God heeft ze allemaal al namen gegeven. Woorden klinken in deze psalm. U moet het vanavond nog maar eens doorlezen. Groot. Geweldig, onmetelijk. En het gaat allemaal om Gods grootheid aan te duiden. Wij hebben een grote God. We kunnen ons geen voorstelling maken hoe groot het inzicht van God ook is. Over alles wat er gebeurt in heel de wereld, maar ook in jouw persoonlijk leven. We hebben een God die zich persoonlijk met jou wil bemoeien. Je bent geen nummer tussen de massa mensen. Maar God ziet u. God ziet jou. Van ogenblik tot ogenblik. Van stap tot stap. Hij leest je gedachten. En jouw leven is voor hem een open boek. God zegt het dan ook in deze psalm. Laten ze beseffen. Het volk, dat ze zullen danken, te midden van de ellende. De hemel zit vol met regenwolken en de aarde besproeit het, zodat er zelfs, ja, u bent misschien wel eens in de bergen geweest. Daar kan het kaal zijn, hoe hoger, ja, daar ligt sneeuw. Maar hier wordt het beeld opgeroepen dat door de regen zelfs gras groeit op de bergen. Daar zorgt God voor. Hij zorgt zelfs voor de raven. Maar hoe kunnen die krijsen? Maar ook voor deze raven en voor de jonge raven die om eten roepen. God zorgt ervoor. En laten we dan niet de kracht zoeken alsof we een strijdros zijn. Een paard. Niet door kracht, noch door geweld gebeuren de dingen. Maar in zwakheid. Wordt mijn kracht volbracht. En als we dan deze oproep horen. Om God te roemen. En hem te loven. Waarvan Luther zegt. Dit makkelijke werkje. Dan mogen we ook bedenken. Dat hij ons daarbij helpt. En dat hij ook zegt. Zie op mij. Ik geef je kracht in zwakheid. Bedenk even, Jeruzalem ligt als het ware verwoest. De muren moeten weer opgebouwd worden. Vijanden zijn er rondom die het allemaal willen verhinderen. Hoe zwak zijn ze niet. Maar de Heere bouwt Jeruzalem. Natuurlijk moeten ze de stenen pakken. Natuurlijk moeten ze aan het werk gaan. Natuurlijk moeten er wachtposten zijn. Natuurlijk moeten de mensen het een en ander gaan doen. Maar ten diepste, de Heere geeft kracht te midden van alle spanningen en in hun zwakheid. Jeruzalem, roem de Heere. Sion, loof uw God. Hij bouwt Jeruzalem weer op. Want, zegt onze tekst. En dat is ook wel mooi om eens even goed bij stil te staan. In onze tekst zijn vier redenen te noemen, waardoor de dank ook een specifieke plaats mag krijgen. In de allereerste plaats wordt daar gesproken over dat Hij, God de Heere, maakt de grendels van uw poorten sterk. We hebben iets gezien dat Nehemia zorgde voor wachtposten toen daar de poorten werden herbouwd. En daar was ook één man bij. Ja, dat viel wel op. Die was Godvrezender dan anderen. Er is natuurlijk altijd onderscheid. Je hebt mensen die dicht bij de Heere leven. Er zijn ook mensen die het misschien allemaal wat oppervlakkig doen. Maar misschien ook wel geheiligd worden in die anderen. Die wel de Heere zoeken en de Heere dienen. Maar een van die eerste redenen om God te roemen en te prijzen voor Jeruzalem ligt dat Hij de grendels van uw poorten sterk maakt. Waar gaat het dan eigenlijk over? Nou, dan gaat het eigenlijk, gemeente, over de bescherming die geboden wordt aan de inwoners van Jeruzalem. Toen ik in Elburg stond, dan had je daar ook van die poorten. Dat was natuurlijk een stuk historie, je kunt ze nog bekijken. Ook in Harderwijk had je van die poorten, daar kon je naar kijken, indrukwekkend, mooie historische torens. Ja, tegenwoordig doe je daar niet zoveel mee, maar het geeft iets weer op hoe vroeger poorten werden gebouwd. Als u in Jeruzalem bent geweest, hebt u het misschien ook wel gezien, de Jaffa-poort, waar mensen doorheen gaan. De Damascuspoort, waar ook heel veel mensen bijeenkomen. Joden en Arabieren, ze gaan er doorheen. En ze hopen dat er ook nog de poort is waar de Messias doorheen zal komen, die nu nog gesloten is. Maar dan zien we die poorten en die grendels die op slot gingen. Dat heeft alles te maken met veiligheid, bescherming. God wil zijn volk Jeruzalem beschermen, opdat u veilig zoudt wonen. Zo bid ik ook voor Asia Bibi, dat er een sterke poort voor haar is, die haar beschermt en behoedt en beveiligt. En dat de engelen als wachters rondom haar zullen zijn. En zij ook naar een veilig land kan trekken, dat de Heere als een muur rondom haar is. Maar als we erbij stilstaan, mag ik dan ook niet de aandacht vragen in deze dankdienst voor de veiligheid, de bescherming die wij in ons land op dit moment ook mogen genieten. Dat we in zo'n land mogen leven. Hebt u God er alles voor gedankt? Dat u veilig mag wonen, veilig mag leven. Ja, dominee, maar er is ook criminaliteit. Oké. Maar over het algemeen mag je toch zeggen dat we in een veilig land leven. Waar we mogen zeggen wat we zeggen willen. Dat we mogen doen wat we willen. En dat we zo ook in vrijheid bijeen mogen komen. Is dat eigenlijk ook niet een stukje bescherming die God ons nog biedt? En natuurlijk hopen we tot in lengte van jaren. Maar we weten niet hoe de tijden zullen gaan, als wij maar wel bewaard worden door de Heere God. En denk ik aan Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Hebt u dat nooit ervaren? Ja toch, er zullen er zijn die het hebben ervaren als daar een onveilige situatie was. Of als je misschien even bang was dat de Heere er toch voor je was. Dat Hij je beschermde en dat Hij je behoedde. En ook hielp, ook door die moeilijkheden heen. Maar ook schuil maar met al uw angsten en verdriet in uw spanning. Wees veilig bij de Heere. Veilig, veilig in Jezus' armen. Want Hij wil beschermen en beveiligen. Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, opdat je gezin, je familie, wel bewaard mag zijn, wanneer Hij, Jezus Christus, daar in uw midden is. De tweede reden wordt ook aangegeven. Dat is, Hij zegent uw kinderen in uw midden. Onwillekeurig denk ik ook aan hen die geen kinderen hebben. En ik zeg dat het hier maar even gaat ook om de kinderen van Jeruzalem. Of zoals in het Hebreeuws staat ook, de zonen van Jeruzalem. Maar dan denk ik ook aan die kinderen die in Jeruzalem spelen. En die de Heere Jezus ook tot voorbeeld nam. Ja, ze waren bezig met een begrafenisje spelen. Of ze waren bezig met een bruiloftje spelen. Maar de Heere Jezus moest tegen het volk zeggen, tegen de inwoners van Jeruzalem. Jullie hebben niet getreurd en jullie hebben niet gedanst. Het raakte jullie niet. Hoe zit dat nu? Waar is de passie? Waar is de vreugde die je soms ziet bij een kind in zijn spel? Maar hoe staan wij innerlijk tegenover de Heere God? Daar zijn toch ook die momenten dat je intens dankbaar bent voor datgene wat God je biedt en geeft. Als je ook door het woord gezegend mag worden. Als je het avondmaal hebt mogen gebruiken waarin je ervoerde de leiding en de werking van Gods Heilige Geest. Dat je voelde de vrede en de vergeving die je werd toegezegd. En dat je oog kreeg voor het werk van de Heer Jezus Christus. Hij zegent uw kinderen in het midden van Jeruzalem. Gemeente, dat is iets waar je dan ook aan kan denken. En dat pas ik het maar toe, ook op ons eigen land en volk. De Nederlandse kinderen behoren bijkans tot de gelukkigste van deze wereld. Hoe komt dat? Is dat geen reden om dankbaar voor te zijn? Eigenlijk zou alle kerken bomvol moeten zijn. Dat er zoveel geluk is in ons land. En dat ons niets ontbreekt. Dan kunnen we iets Luther wel begrijpen in zijn emotionaliteit. Kun je dan zelfs dit makkelijke werkje nog niet doen. Moet je dan nog aangespoord worden. Terwijl de Heere zoveel zegen geeft in het midden van ons land en in het midden van ons volk. Dat is ook iets waar we stil bij mogen staan. Jij, die naar school mag gaan, die onderwijs mag ontvangen, die een opleiding mag krijgen, dat daar geld voor is. Het zijn allemaal dingen die je misschien heel gewoon en puur vanzelfsprekend vindt. Maar hier in de kerk zijn we om ons bewust te worden dat het God is die zegent. Dat wij daarom dat alles mogen ontvangen. En dat de kinderen daarom ook gelukkig zijn en een opleiding mogen ontvangen. En we gunnen dat misschien ook onze kinderen wel. Maar zegen, laten we het ook niet met elkaar vergeten. Dat de echte zegen is dat ze ook leren hun knieën te buigen. Dat ze ook leren dat ze het van de Here hebben ontvangen. Dat ze ook mogen leren, als ze niet leren kunnen, dat God ze helpt. Als je dyslectisch bent, of dat er andere zaken zijn, dat je ook aan je kinderen kunt vertellen, joh, het is niet allemaal het belangrijkste in deze wereld. Laten we het maar samen aan de Here Jezus vertellen. Want die zal ook wel voor jou zorgen. Dat weet ik zeker. Dat mag je als vader zeggen. En als moeder. Tegen je kinderen. Het belangrijkste is niet dat je alles kan. Maar dat de Here voor je zal zorgen. Dat de Here je zegent. Nou, laten we daar ons maar voor inspannen. Dan gaan we ook iets beseffen van de inhoud van deze tekst. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Niet dat ze de carrière van hun leven krijgen, hoewel ik ze dat allemaal gun. Maar dan hoop ik wel, al krijgen ze een grote carrière, dat ze het in afhankelijkheid van de Here mogen doen. En dat de zwakken onder ons, de geringen onder ons, ook gezegend wordt. Want gemeente, het gaat om die eeuwige toekomst, om altijd bij Jezus te zijn. Dat is de zegen. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Het derde is ook heel mooi om bij stil te staan. De vrede, de vrijheid, zoals hier genoemd wordt. Hij doet in uw gebied de vrede heersen. Dan staat daar het woord shalom. En je moet eigenlijk iets weten van het Hebreeuws om te beseffen dat het woord shalom natuurlijk veel dieper is als ons woordje vrede. Waarvan wij denken, nou, er is geen oorlog en dan hebben we vrede. Nee, vrede heeft ook alles te maken met innerlijke rust, met innerlijke vreugde, met welstand, met ook het gevoel dat alles goed is, dat er niks is tussen man en vrouw, dat er niks is tussen ouders en kinderen, dat er allemaal helemaal niks is, maar dat het goed is tussen God en mijn hart. Hoort u? Goed zijn tussen God en mijn hart. Dat geeft de diepste vrede. En die vrede kunt u ontvangen en mag u ontvangen. En wordt u in de rijkste en in de ruimste mate aangeboden. Als ik ga spreken over de vredevorst. Als ik het heb over die heiland. Die al zijn goederen heeft afgelegd. En ons in alles is gelijk geworden. Ja, die zonden en schuld van mij heeft opgenomen. Daarvoor diep geleden heeft aan het kruis, opdat ik vrede, shalom zou hebben. En daarin ook zou leven. Want dat zegt deze tekst ook. Hij doet in uw gebied de vrede heersen. Dat wil zeggen, die vrede heeft een zekere macht die je mag heersen. En al het kwaad wordt ten onder gehouden. Als ik dan daarbij stilstaat, vrede, heeft het ook alles te maken met de vrijheid die we ook als land en volk mogen genieten. Dat we dat ook hebben ontvangen. Wat kunnen we er dankbaar voor zijn met Bevrijdingsdag? Dat de vrede nog mag heersen. Ja, er wordt wel aan de zuilen gezaagd. Aan de poten gezaagd. Door polarisatie. Door populisme. Door de toenemende criminaliteit. Door het loslaten van God. En van zijn woord. En van zijn dienst. En van zijn lof. Waardoor er steeds meer die vrede en vrijheid bedreigd worden, met name voor hen die hem belijden, die Christus geloven, die hem met heel hun hart en met heel hun ziel willen dienen en volgen. Die ondervinden het, ook in de wereld. Asia Bibi is nu een actueel voorbeeld ervan. Maar er zijn nog zoveel andere Asia Bibi's in de wereld. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Maar die weten dat de vrede niet in hun land heerst. Dat ze niet vrij uit kunnen spreken. Ja, dan mogen we God wel danken. Ook hiervoor. Dat wij in de kerk in vrijheid mogen leven. En tenslotte, gemeente, wordt er nog iets genoemd. Een vierde reden. Hij doet in uw gebied tevreden is en hij verzadigt u met het beste van de tarwe. Meestal wordt met dankdag, let aan de uitdrukking dankdag voor gewas en arbeid, aan dit element gedacht. Ik heb nu ook die andere elementen opgenoemd. De veiligheid, de zegen voor de kinderen en de vrede die er mag zijn, de shalom. Maar hij verzadigt u met het beste van de tarwe. De Nadense vertaling zegt het room van de tarwe. Iemand die thuis is in gerst en in tarwe, die weet dat er natuurlijk best onderscheid en verschil is tussen het een. Maar hier wordt wel het beste. Of de Nadense vertaling zegt dan ook de room van de tarwe. Om tot uitdrukking te brengen, het allerbeste tarwe. Dat wil God schenken. Daarmee wil hij zijn volk verzadigen. Dat je voldoende hebt. Heb je genoeg te eten gehad? Oh, ik ben meer dan verzadigd. Ik heb alles gehad. Ik heb heerlijk gegeten. Misschien hebt u vanavond ook wel. Maar je zegt, ik heb heerlijk gegeten. Ik heb genoeg. Ik hoef niet meer. Er was voldoende. Ja, hebben we van God gekregen, dat eten. Al dat voedsel komt van zijn hand en is zijn zegen. En hij zegt het ook. Vraag maar aan mij. Ja, dan hoef je niet voor jaren te vragen. Want ik wil voor jou elke dag geven. Ik zorg elke dag voor je. Ik leer je ook te bidden. Geef ons jaarlijks ons brood. Nee, geef ons dagelijks ons brood. Opdat wij toch afhankelijk blijven. Ook in het voedsel dat ons wordt aangereikt. We leven in een tijd waarin heel veel mensen bezig zijn met eten. Kookboeken zijn er te over. In de boekwinkels zie je zoveel kookboeken. Om goed eten. Of om aan de lijn te doen. Of om allerlei andere zaken. Want ons lichaam, onze gezondheid is alles. Waarvoor? Zijn we helemaal gericht op gezond leven? Tuurlijk, ik doe het ook. Ik probeer er ook op te letten. Maar tegelijkertijd wel in het besef dat ons leven, ons lichaam kwetsbaar is. En dat we allemaal zullen sterven tenzij Christus weerkomt. Maar dat wij dan wel bereid zijn. Want God heeft gezegd, ik wil je verzadigen met het goede van deze aarde. En als je nou al die tijd die je insteekt, in kookprogramma's, in goede maaltijden, in diners, en het allerbeste wat je doet, hoe ligt dat in verhouding met het bestuderen van de Bijbel? De Bijbelstudie, het onderzoek van de schriften. Het bezig zijn op de knieën, om ook het van hem te verwachten, dat ik onbevlekt gesteld zal worden in het uur van mijn sterven, en ik mag weten gereinigd te zijn door het bloed van het lam. Zorg voor de juiste balans in uw leven, en zie dat uw lichamelijke gezondheid en al het voedsel en alles wat de Heere ook bieden wil, hij verzadigt u met het beste van de tarwe. Hij weet wat u nodig hebt. En als ik zeg, hij verzadigt u met het beste van de tarwe, dan eindig ik toch ook inderdaad met het beste van de tarwe. En dat is wel mijn heiland. Dat is wel Jezus Christus. Hij heeft het gezegd, ik ben het brood van het leven. Dat eten we daarvan? Lusten we daar nog meer van? Verlangen we daarna naar een goede maaltijd? Wanneer ons Christus wordt ontvouwd in al zijn liefde, in de genade die hij biedt, in de vergeving die hij schenkt, dat hij mij rechtvaardig maakt en dat hij mij die vreugde geeft in mijn hart als ik zijn stem hoor noemen, zijn naam hoor noemen, als ik stilsta bij wat hij gedaan heeft, als ik nadenk over mijn heiland die alles gaf en zei, ik ben het brood des levens voor je. Vergeet dan vooral niet voor dit brood te danken. Jezus, de gave Gods, de Zoon Gods, het brood des levens dat u aangeboden wordt, daar mogen wij ook hem, God, voor danken dat u ons zijn Zoon gaf, opdat wij eeuwig zullen leven. Amen. Wij zingen Psalm 91, vers 1. 91, vers 1. Gemeente, zullen we ook samen God bidden en ook dank zeggen. Heere, zo komen wij ook aan het einde van de diensten van vandaag ook tot u. Tot twee keer toe hebt u ook vandaag het woord laten klinken, vanmiddag in alle eenvoud. Vanavond mogen we hier ook weer uw woord openen. En hebben we gehoord, Heere, dat u ons aanspoort om u te roemen, te loven en te prijzen. Het is maar een eenvoudig werkje. En toch zijn we er soms zo moeilijk toe te zetten. Maar geef ons de werking van uw Heilige Geest, opdat, hoe we het dan ook doen, met mond en hart, uw grote naam ook dank zeggen. Zo mogen we u, Heere, overeenkomstig het woord dat we gehoord hebben, dank zeggen voor de bescherming en de veiligheid die we ook in ons land nog mogen ervaren en mogen ontvangen. En we bidden of u ook daar waar dat bedreigd wordt. Of waar mensen slachtoffer zijn geworden van crimineel geweld. Toch ook hier in het bij u gaan zoeken. En ook rust in hun hart zullen mogen ontvangen. Maar we mogen u wel dank zeggen voor de bescherming en de veiligheid die er is. De wijsheid die u geeft ook aan de veiligheidsdiensten, de politie en allen die daarin ook werkzaam zijn. Wilt u ze kracht en sterkte geven, ook in hun functie, en heb dank dat dat kan en dat dat ook mag gebeuren. Maar ook, Heere, dat u onze kinderen zegent. Ja, dat u ook ons wilt zegenen. En ook daarin naar ons toekomt in alles wat u geeft. Dat onze ogen ervoor open gaan, dat we allemaal hebben ontvangen. Een huis, een auto, vervoersmiddelen, werk, dingen die we nodig hebben om ons gezin te onderhouden. Een bed, drinken in overvloed. Het zijn allemaal zegeningen die u geeft. En dat daar ook een grote mate van geluk bij onze kinderen mag zijn. Maar Heren, het geeft ook pijn in onze harten. Dat er heel veel kinderen helemaal niet meer horen wie u bent in uw diepe liefde. Dat er vele ouders zijn die hebben gebroken met het geloof en met de kerk en met de gemeenschap met u. Dat er heel veel ouders zijn die niets meer weten van het geloof en er ook niet bij stilstaan. Dat ook hen een eeuwigheid wacht. Wij bidden u, geef daartoe de zegen over het werk van zending en evangelisatie. En geef dat ook daarin, Heren, het nodige mag gebeuren. We weten dat ook. En we komen u daarvoor dankzeggen dat mensen tot verandering en tot geloof en tot bekering komen. Ook vandaag, want u gaat wel door om uw koninkrijk te bouwen. We komen u ook dankzeggen, Heren, voor de vrede die er nog mag heersen. Hoewel we beseffen dat wereldwijd het soms zo volstrekt anders is. Maar wij danken u voor de vrede en de vrijheid die we nog mogen genieten. Maar geef dat we die vrijheid op de juiste wijze leren gebruiken. En dat we de vrijheid niet uitleggen als dat we zomaar alles kunnen doen wat we willen. Maar dat de echte vrijheid is wanneer wij met u wandelen. En de vrede en de vrijheid in Christus kennen. Zoals u die ons biedt. Dat is heel anders dan een ongeremde vrijheid die leidt tot het genot van deze wereld, tot de hartstochten van deze wereld. Al de begeerlijkheden die er zijn en waar mensen doen waar ze zelf zin in hebben. Maar dat hen steeds verder in een net werpt, waar ze niet meer uit kunnen komen. Verslavingen of wat dan ook, dat is geen vrijheid die uw woord bedoelt. Geef ons, Heren, die vrede in ons hart. Laat die ook heersen. En zo komen u ook danken voor al het voedsel dat u geeft. Maar vooral danken wij voor uw Zoon, Jezus Christus. Dat we zo samen mochten komen en weer mochten spreken over Hem. Dat we elkaar weer mogen aansporen om bij Christus te zijn. Om als het ware van uw woord te eten. Dat is als honing zo zoet in onze mond. Omdat het zo spreekt van liefde, van genade, van verzoening en vergeving. Heere, eeuwig dank voor uw Zoon. Het brood des levens, het room van de tarwe. Heere, vergeef al het zondige wat er was in deze dienst. Geef nog een goede en een zegenrijke avond. Aanvaard onze dank voor alles wat we hebben ontvangen. En tegelijkertijd, Heere, bidden we u. Geef ons een dankbaar en een afhankelijk leven. in de aanwezigheid bij u en in uw diensten. Wij vragen het u. In Jezus' naam, want uw koninkrijk komt. Amen. Laten we zingen, gemeente, tot slot van Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. 145, vers 5. Gaat heen in vrede naar uw huis, ontvangt ook de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.